Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, maakt God met mij groot. We willen gaan zingen van Psalm 34 en daarvan de versen 2 en 9. 2 en 9 van Psalm 34.
Thank you.
stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 1, het eerste vers. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zonde staat. Het is het eerste vers van Psalm 1 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen versneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ot, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 7. En we lezen de versen 1 tot en met 10. Lucas 7, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 10. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde lag op zijn sterven.
En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen van de Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstig, zeggende: hij is waardig dat hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem. En als hij nu niet ver van het huis was, stond de hoofdman over 100 tot menige vrienden en zei tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zult inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknecht onder mij. En ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot de andere: kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat. En hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zei tot de schade die hem volgde: ik zeg u, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, weergekeerd zijn in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Amen. Deze geschiedenis is de stof voor de prediking van vanmorgen. En als kerntekst lees ik u de versen 6 en 7. En Jezus ging met hen, en als hij nu niet ver van het huis was, stond de hoofdman over 100 tot de menige vrienden en zei tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zult inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Wij mogen in uw huis zijn. En laat dankbaarheid ons hart vervullen. Velen van ons moesten thuis blijven. Het gemeente zijn leidt onder de coronacrisis. En heren, daar zijn ook al vele mensen die in rouw en verdriet gedompeld zijn vanwege het heengaan van dierbaar. En wat een wonder dan dat wij er nog mogen zijn. Maar wel heel bijzonder dat wij onder de beademing van uw Heilige Geest mogen verkeren. Want dat is toch wat u beloofd hebt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dan zet gij uw voetstappen onder ons. Dan bent u heel nabij. De psalmdichter zingt: want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En laat dat uw leven in ons hart. En waar we dan nog vreemd aan zijn, Heere, wil ons hart vernieuwen door de kracht van uw woorden en de bediening van uw Heilige Geest, omdat u inderdaad de blijdschap van onze ziel uit mag maken. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. En dat is nodig voor de bediening van uw geest, opdat wij uit ons zonde graf zullen worden opgewekt en dat nieuwe leven mogen kennen. Dat leven dat niet meer zonder u kan en dat niet meer zonder u wil. Het leven dat gericht is op de Heer Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. En wat wordt dan alles anders in ons leven, Heer? En geef dat we daar weet van hebben. Of weet van zullen krijgen. Het zal er nu niet liggen vanmorgen. U zal weer een ernstig appel doen op ons hart en leven. Om onze harten te stellen in uw dienst. Opdat het mag gaan leven. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En waar wij in ernstige aanvechting verkeren en twijfel en moedeloosheid. Wie zal een benauwde ziel oprichten dan gij alleen? Wil dan het juk, Heere, van ons oprichten. Omdat we mogen beseffen wat het is in de vrijheid van de kinderen Gods te delen. Om in tere afhankelijke kinderlijke liefde met u te leven. Neem weg wat dat in de weg kan staan. Wees met ons hier in uw huis en thuis met ons verbonden. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, Heere. Neem onze gedachten gevangen. Laat ons de majesteitelijkheid van uw woord horen. En laat dat woord dan ook zijn heerschappij over ons hart uitoefenen. We bidden het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus en in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 146, de versen 3, 4 en 8. Psalm 146, allereerst de derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Het vierde vers is de Heer wiens al vermogen groot heelal is voortgebracht. En ook het achtste vers is de Heer van alle heren, Sion's God, geducht in macht.
Gemeente, even ter oriëntatie, Jezus heeft zijn bergreden bij het meer van Geneseret beëindigd en is naar zijn woonplaats Capernaum gegaan. En nu wordt in vers 2 al direct onze aandacht gevraagd voor een doodzieke slaaf die op sterven ligt. En deze slaaf die blijkt het eigendom te zijn van een Romeinse centurion. Dat is een officier van het Romeinse leger die met zijn leger onderdeel van 100 soldaten was gelegen in Capernaum. En wat ons dan direct al opvalt is dat deze heidense hoofdman intens te doen heeft met zijn stervende slaaf. En hoe bijzonder is dat? Want wat stelde een slaaf voor? Wat was een slaaf? Een minderwaardig mens. Slaven werden net als vee op markten gekocht en verkocht. Ze werden echt gekeurd. Er werd in hun lichaam geknepen, gewoeld. Er werd gelet op spiermassa, op eventuele gebreken, op intellect. En de slaaf was het eigendom van zijn meester om elke dag kosteloos voor hem te werken. Alle werk te doen wat werd opgedragen. En natuurlijk elke dag maximaal presteren. Echt geen 8-urige werkdag, om het zo te zeggen, of een 36-urige werkweek. En werd een slaaf ziek? Ja, dan moest die eigenaar hem eigenlijk zo snel mogelijk lozen, kwijt zien te raken. Want wat heb je aan een slaaf die niet presteert? Dat kost alleen maar geld. Je hebt er alleen maar ongemak van. Maar in het huis van deze hoofdman is kennelijk alles totaal anders. We lezen in vers 2 dat zijn zieke slaaf voor de hoofdman veel waard was. Dat betekent eigenlijk letterlijk dat deze hoofdman zijn slaaf eerde. En hem als mens hoog achtte. Kennelijk is deze slaaf voor deze hoofdman een kostbaar mens geweest. En daarom zou die slaaf ook ongetwijfeld zijn werk voor zijn meester met alle toewijding en ijver hebben verricht. En mogelijk is er ook wel een geestelijke band geweest tussen deze hoofdman en deze slaaf. Hoe dan ook, er was een hechte band tussen meester en slaaf. En wanneer iemand zo dierbaar is, en je moet machteloos toezien dat zo iemand veel pijn leidt, en in dit geval ook nog eens gaat sterven, dan is dat heel, heel zwaar. En zo zie je hier dat nu beide lijden. De hoofdman lijdt aan zijn knecht. En de knecht lijdt ondraaglijke pijnen met de dood voor ogen. Nu blijkt uit vers 5 dat deze hoofdman deel uitmaakte van de Romeinse bezetter. Hij was een Romeinse hoofdman. En dat hij zich tot het Jodendom heeft bekeerd. Er staat zo heel mooi dat hij het Joodse volk lief heeft. En dat hij voor hen zelfs de synagoge in Capernaum heeft gebouwd. Dat wil zeggen natuurlijk dat hij de middelen en de plaats en de gelegenheid heeft verschaft om de synagoge voor de Joden in Capernaum te bouwen. Het is dus te begrijpen dat de ouderlingen van deze Joodse gemeenschap deze hoofdman, deze Romeinse hoofdman, in hoog aanzien hebben staan. En uit alles blijkt dat deze hoofdman door Gods genade de samenvatting van de Tora, van de heilige wet des Heren, heeft mogen verstaan. Zie maar hoe hij handelt met zijn slaaf. God lief te hebben boven alles. Het Joodse volk lief hebben. Synagoge gebouwd. En de naaste als zichzelf. Lijden onder het lijden van zijn knecht. Weet u wat Calvijn van deze hoofdman zegt? En ik citeer: zo was deze hoofdman dan zelf door God gezond gemaakt, nog voordat Christus zijn knecht gezond maakte. Ook dit is niets minder dan een wonder, dat namelijk een krijgsman, een soldaat, een officier, die met het zwaard in de hand de zee vanuit Rome overgestoken was om de Joden het juk van de Romeinse tirannie te leren dragen,
zich vrijwillig onderwerpt aan Israëls God en zich aan zijn dienst overgeeft. En wat doet Lucas nu? Na ons eerst over de diepste gevoelens van naastenliefde te hebben geïnformeerd, die kreeg wat hem heel veel waard, gaat Lucas nu ook ons informeren over het geloofsleven van deze hoofdman. En in vers 3 van ons tekstgedeelte ligt hij al een tipje van de sluier op. Daar staan die prachtige woorden: en van Jezus gehoord hebbende. Nou is er van Jezus al heel veel sprake uitgegaan in Galilea, vanwege de wonderen van de genezingen die hij al heeft verricht. In de hoofdstukken Lucas 4 tot en met 6 staan al heel veel van die wonderen. Ik zal ze opnoemen. De genezing van een bezetene. De genezing van de schoonmoeder van Petrus, van hoge koortsen. De genezing van een melaat. De genezing van een verlamde. De genezing van een man met een verdorde hand. En tenslotte de genezing van vele mensen die gekweld werden, zo lezen we, van onreine geesten. En dan natuurlijk die befaamde bergrede die Jezus heeft uitgesproken. Die heeft natuurlijk heel wat stof doen opwaaien. Je hebt gehoord dat dat van de oude gezegd is: dit, maar ik zeg u dat. Nou, wat denk je? Wat dat losgemaakt heeft. Het sprake is er van Jezus uitgegaan. Dat alles is door die hoofdman gehoord en ter harte genomen. En nu staat er zo eenvoudig in vers 3: en van Jezus gehoord hebbende. En heeft hij ook gehoord dat in Capernaum is, kennelijk. Hij heeft nu genoeg gehoord van Jezus om de hulp van Jezus in te roepen. En nou geeft het wel aan hoe diep hij de nood van zijn slaaf heeft beleefd, heeft ervaren. Wat wil deze hoofdman over 100? Maar één ding: dat zijn knecht genezen wordt. Ik stel me zo voor dat hij al heel wat artsen bij zijn knecht heeft geroepen. Kijk er eens naar die lieve jongen wat hij mankeert. En hoeveel medicijnen zullen er al niet uitgeprobeerd zijn op hem? En hoeveel gebeden zullen er al niet opgezonden zijn tot de God van Israël in het huis van deze hoofdman over 100? En van Jezus gehoord hebbende. En waarom zeg ik dit nog een keer? Wel hierom. Omdat wij zullen beseffen in de gemeente van Tolen hoe dit woord nu in al zijn kracht en majesteit tot ons komt. En dan heel persoonlijk. En ik bid u als gezant van Christus wegen, luister dan ook zo. Van Jezus gehoord hebbende. Heel persoonlijk. De doopleden, dus alle kinderen die gelukkig, en de jonge mensen die in de kerk zijn vanmorgen en thuis met ons verbonden zijn. Alle beleidende leden van de gemeente. En dan moet je maar eens even voor jezelf op een rijtje zetten hoeveel jaar je nu al onder verkondiging van door Jezus Christus mag verkeren. Hoeveel keer je al van Jezus gehoord hebt. Ontelbaar. Keer. En we horen bij hem. We maken immers deel uit van zijn gemeente. Hoe vaak hebben wij hier niet horen belijden in de gemeente dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn en dat wij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente gedoopt behoren te wezen. Hoeveel keren heeft hij ons niet bij onze naam geroepen? Je bent van mij. En vanmorgen hebben we bij de lezing van de Heilige Wet ook weer gehoord. Ik ben de Heere, uw God. Nou, deze hoofdman was een heiden. Was een Romein. Maakte deel uit van de bezettende macht, notabene. Maar door Gods genade heeft hij zich tot het Jodendom mogen bekeren. Is hij als in Israël ingelijfd geworden om de naam van een kind van Sion te dragen? Dat grote goed was hem dus al ten deel gevallen. En wat heeft dat zijn leven gestempeld? Dat hebben we zojuist gehoord. Hij heeft het mogen beoefenen. God lief te hebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Maar hij wist nog niets van Jezus. En nu heeft hij van Jezus gehoord. En dat is een horen geweest kennelijk met het hart. Want nu hij hoort dat Jezus in Capernaum is, zal hij een beroep op hem doen. En hij heeft Jezus nog nooit gezien. Hij heeft Jezus nog nooit gesproken. Hij heeft nog nooit één woord uit zijn mond vernomen. En nu, ook nu zal blijken dat Jezus deze man op het oog heeft. Om hem voorgoed en voor eeuwig te doen delen in de kracht van zijn bloed. Want dat is wat het geloof in de Heer Jezus Christus schenkt. De genade van de vergeving van zonden. En recht op het eeuwig leven. Maar hij heeft daar nog nooit van gehoord. En wij hebben er al zoveel keren over mogen horen. Hoeveel keer zal het hier niet geklonken hebben? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Is onze liefde van God in Christus Jezus uitgeschilderd voor onze ogen? Hoe God zijn lieve Zoon overgegeven heeft tot in de dood des kruises. En hoe die Zoon zelf zich vernietigd heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood van het kruis. En om dan maar meteen tot de diepte door te steken. Deze Jezus, de koning der koningen, de Heere der heren, God uit God, licht uit licht. Deze Jezus heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Een dienstknecht. En we weten wat hij vlak voor zijn sterven gedaan heeft. Dan zit zijn kerk, of ligt zijn kerk, rondom de tafel. Het is de tafel waaraan hij afscheid zal nemen van zijn kerk. Van zijn kinderen. En u weet het, die kinderen wilden het slavenwerk niet verrichten. Maar hij doet het. Als hij ziet dat ze allemaal met vuile voeten aan tafel liggen. En ze zelfs hun meester met vuile voeten aan de tafel laten liggen. Pakt hij een watervat en de doeken. En hij knielt zich aan de voeten van zijn kinderen neer. En dat is dan precies wat hij in de prediking doet. Hij stelt zichzelf geheel beschikbaar. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan komen we natuurlijk heel dicht bij uw hart, en bij jouw hart, en bij mijn eigen hart. Willen we nou door de Heer Jezus gediend worden? Hebben we werk voor hem? Beseffen we dat we vuil zijn? En dat we de volkomen reiniging onmisbaar nodig hebben. Om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Willen we ons door hem laten dienen? Of trekken we onze voeten in? Zoals Petrus dat deed. Dan is dit het antwoord. Als ik u niet was, als u niet van mijn diensten gebruik wenst te maken, dan heb je geen deel aan mij. En wat betekent dat? Dat we in onze zonde zullen sterven. En dat is het allerergste wat ons kan overkomen. Dan zullen we verloren gaan. Voor eeuwig. Begrijp je dan dat Paulus zegt: zo zijn wij dan gezanten van Christus weg. Als het God door ons baart. Laat u met God verzoenen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem ons niet al deze dingen. Dat is de volkomen verlossing door zijn bloed. En heilig voor hem te leven. Schenken. Laat u met God verzoenen. Wie kiest over dwazen voor het leven de dood? Of mogen we ons herkennen in deze hoofdman over 100? Is het zo gegaan in u en jou en mijn leven dat toen we van Jezus hoorden, ook naar Jezus toe gingen? Dat weten we toch? Is die actie gekomen in ons leven in de richting van hem? Dat is toch nooit te vergeten? Dat komen tot Jezus. En dan zal iedereen tolen die daar weet van heeft, thuis en hier in de kerk, zijn of haar eigen verhaal daarbij hebben natuurlijk. Dat is ook zo heerlijk dat God geen massaproductie levert. Maar ieder mens in eigen situatie en omstandigheden, karakter, noem maar op, hem behandelt. Zoals hij hier deze hoofdman ook weer zo apart behandelt. En dan ga ik een harte vraag stellen. Toen ik naar Jezus toe mocht gaan, was je hartelijk welkom? Zeg het eens. Was je hartelijk welkom? Weet je wat ik gerust durf te zeggen? Hij was blij dat ik kwam. Ik heb 25 jaar volgehouden om tegen hem te vechten. En toen kwam ik. Toen werd het waar, mijn lieve mens. Moeder kom ik. Arm en naakt. Want ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Alleen maar zonde. Moeder kom ik. Arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. En weet je wat hij dan zegt? Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. O kind, ben je daar eindelijk? Waarom heb jij mij zo lang laten wachten? Dat is geen fantasie hoor, want u kunt het lezen in de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader heeft niks anders gedaan als kijken, kijken, waar blijft hij nou toch? Waar blijft hij nou toch? Ja, hij zat in het bordeel. Vader wist dat gelukkig niet. Maar vader wacht totdat hij thuis kwam. En de kinderen weten allemaal wat die vader deed. Die zoon die dacht dat ik nou bij mijn vader gekomen ben. Dan zeg ik, vader, ik ben het echt niet waard meer hoor, om een kind van u genaamd te worden. Want ik heb alles doorgebracht. Maar maak me dan maar een slaaf van u. Alsjeblieft. Hij krijgt ineens kans om het te zeggen. De vader die valt hem om zijn hart. En hij kust
zijn mond gewoon dicht. En dat is nou eigenlijk aan de gelovige gemeenschap met Christus. Zo zet het Hooglied in. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. En uw uitnemende liefde is mij beter dan de wijn. En wat een vrede geeft dat in het hart. Ja, ik moet zeggen, dat moet je ervaren hebben om het te weten. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, door het geloof hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Zijn oog sloeg mij in liefde gade. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ach, ga maar door, ga maar door. En zo mogen we Christus ontvangen en al zijn weldaad. Want hij geeft genade voor genade. Nou, als de hoofdman van Jezus hoort, doet hij een beroep op de ouderlingen van de Joodse gemeenschap. Deze man die had kennelijk heel geringe gedachten van zichzelf. Hij wist zich een onbesneden heiden. En vandaar dat hij nu door Joodse ouderlingen de boodschap die hij heeft over laat brengen bij Jezus. In vers 3 staat er dan, hem biddende. Het geeft aan hoe de hoofdman de nood van zijn slaaf weet over te brengen op zijn Joodse broeders. En die smeken nu uit naam van de hoofdman om de slaaf van de hoofdman gezond te maken. Letterlijk staat er, voor dat woord gezond maken, om er hem doorheen te redden. Of te doorlossen, om hem doorheen te slepen, als het ware, door de crisis van de dood heen te redden. En dan staat er ook, ze bidden hem ernstig. Dat staat er in vers 4, dat wil zeggen dat ze Jezus heel bewogen en indringend smeken, want ze zeggen, deze hoofdman is waardig dat hij dat doet. En ze motiveren dat ook. Want hij heeft ons volk lief, dat Joodse volk dus. En wat een getuigenis is dit van die Joodse ouderlingen over een heide die ook nog eens de verdrukker uitmaakte voor hen. Hij heeft ons volk lief. Nou, we voelen wel aan wat een bijzondere man dit toch geweest moet zijn. De genade God straalde kennelijk van hem af. En dan wordt er hier in het Grieks voor dat liefhebben het woord agapao gebruikt. Dat betekent dat het een liefde was met het hart. Een geestelijke liefde ook. Hij heeft dat Joodse volk van hart lief. En dat komt dan ook in de vruchten van het leven van deze hoofdman openbaar. Want ze zeggen, hij heeft zelf voor ons, dat is dus voor de Joodse gemeenschap, de synagoge in Capernaum gebouwd. En hij moest kijken wat er nu gebeurt. Dat gebed van deze Joodse ouderlingen, uit naam van de hoofdman, bij Jezus, wordt direct verhoord. Want ik lees in vers 6, en Jezus ging met hem. En toen hij nu niet ver van het huis was, stond de hoofdman over 100 enige vrienden tot hem. Kennelijk is die hoofdman te weten gekomen dat Jezus onderweg is bij hem. En dan moest kijken wat er gebeurt. Want nu moeten die vrienden die hij heeft, en nu hij gehoord heeft dat Jezus vlakbij zijn huis is, moeten naar Jezus toe gaan. En dan staat er in vers 6b, en zei tot hem, Heere, neem de moeite niet. Neem de moeite niet om naar mij toe te komen. Wat een heerlijk geloof komt hier openbaar vanuit het hart van deze hoofdman. Hij twijfelt er dus kennelijk geen moment aan of Jezus zal naar hem toe komen. Neemt de moeite niet om te komen. Dus hij gelooft onvoorwaardelijk. Hij komt naar mij toe. Wat een vertrouwen in de bereidheid van de Heer Jezus om tot hem te komen. Hij heeft nooit Jezus gezien, nooit Jezus gesproken.
Maar kennelijk bij alles wat hij van hem gehoord heeft, weet hij genoeg wie Jezus is. En hij zegt, neemt de moeite niet om tot mij te komen. Wat heeft hij een grote en goede gedachte van Jezus gehad. En dat moet ons in die zin niet verrassen. Want dat is nou eigen aan het geloofsleven. Je kunt je geloofsleven toetsen aan het feit hoe je over de Heer Jezus denkt. Wie is hij voor je? Wat doet hij met je? Ken je dat prachtige gezang? Nou, dat is nou precies wat ik wil zeggen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smart. En dan komt onmiddellijk die gunning ook eruit. Hè? Net als bij die hoofdman. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland. Wie is die voor mij? Mijn lust en mijn lied. Je zou er zin in krijgen. Of niet? Dat is ook de bedoeling, hè? We bewegen de mensen tot het geloof, zegt Paulus. O, die heilige drang. Waar komt die dan vandaan? Wel, de liefde van Christus dringt ons. Dat is het. Dat is het geheim. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, staat je hart in vuur en vlam jegens hem? Als de bruid midden in de nacht door Jeruzalem dwaalt, op zoek naar haar bruidegom Jezus, die ze buiten de deur heeft gesloten, en waar ze ontzettend veel verdriet over heeft gekregen en nou onderweg is, en door de stad loopt te dwalen, dan ontmoet ze daar meisjes die er ook lopen. En dan vraagt ze aan die meisjes, hebben jullie mijn liefste gezien? En dan willen die meisjes wel weten wie die liefste dan is. En die vrouw die is kennelijk zo ontdaan. Want ze zegt, ik ben krank van de liefde. Ziek ben ik ervan. Vanwege haar gekrenkte liefde, hè, die Jezus niet waardig had gekeurd, terwijl die toch zo waard is. Nou, als dat gevraagd wordt aan haar, wat is je liefste nog meer dan een ander liefste? Ja, dan gaat ze hem schilderen voor die meisjes van top tot teen. Ze begint bij zijn hoofd en ze eindigt bij zijn voeten. En tenslotte zegt ze, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan heeft ze zo heerlijk over de Heer Jezus gesproken, dat die meisjes zeggen, mogen wij met je meegaan? Dan willen ze met haar meegaan, omdat ze die liefste ook zullen ontmoeten. Nou, dat is nou de bedoeling van de prediking. Dat je zin krijgt om mee te gaan naar hem. Omdat je met je zondige leven onder de schaduw van zijn vleugelen mag schuilen. En dat niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Gij zijt mijn Heer een schuilplaats in gevaar en gij zult mij in mijn altijd trouw bewaren. Geomringd me. Daar gij mij een ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Jezus is te groot voor hem. Bij hem, Jezus in huis, bij een Romein, bij een bezetter. Nee, dat kan niet. Kijk, die man die dacht natuurlijk ook in militaire gezagsverhoudingen, niet waar? In de verhouding van meerdere tot mindere. Nou, hij wist zich oneindig veel minder, ook al was hij dan een centurion, ook al was hij dan een hoofdman over 100, ook al had hij dan gezag en macht in Capernaum. Hij acht zich zo klein en zo gering bij Jezus vergeleken, dat hij zegt, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Nou, dat heeft die kerk dus al mogen leren in zijn leven, voordat hij Jezus ooit maar heeft gezien of persoonlijk heeft gehoord. Hier mag hij al in praktijk brengen wat Jezus heeft gezegd tegen de discipelen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nou, zo nederig is hij hier. Ik ben niet eens waard dat u onder mijn dak komt. Letterlijk staat er in het Grieks, ik ben er niet geschikt voor. Hij heeft wel gezorgd dat er een synagoge is gebouwd. Hij heeft liefde tot het Joodse volk gekregen. Hij heeft liefde tot de Torah gekregen. Maar Heer, ik ben niet. Die erkentenis ook, hè? Heer, Kyrios. Daarmee geeft hij aan dat hij hem als Heer ziet over zijn leven. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. En dan voegt hij er nog wat bij in vers 7. Daar zegt hij, daarom heb ik mezelf niet waardig geacht om tot u te komen. En nou gebruikt hij hier hetzelfde woord als de oudste gebruiken. Net zei hij, ik ben niet geschikt. En nu gebruikt hij een ander woord. Nou gebruikt hij hetzelfde woord dat die ouderlingen hebben gebruikt. Hij is het waard dat u doet. Maar wat zegt hij? Ik heb mezelf niet waard geacht om tot u te komen. En vandaar dat hij nu dus die vrienden stuurt. Hij is niet waard. Die vrienden moeten dat gaan zeggen. Dus twee haakjes wat rijk als je zulke vrienden hebt. Hè? Die voor jou naar Jezus gaan. Om een boodschap van Jezus te brengen. Zijn we zulke vrienden voor, en bedenk maar voor wie. Voor wie heb je vanmorgen gebeden? Maar te vragen. Want zo breng je je vrienden bij Jezus, toch? Of misschien wel je vijand. Maar gewoon een vraag. Wie heb je nou vanmorgen bij Jezus gebracht? Nou, deze man, die wordt hier vertegenwoordigd door zijn vriend. Of zijn we, ja. Of zijn we zelf door vrienden bij Jezus gebracht? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je dat zegt. Dominee, door die en die is mijn leven totaal veranderd geworden. Dat heeft de Heer als middel willen gebruiken. En misschien mag u wel dan een naam van een predikant noemen. En dan weet u wel dat het niet aan die predikant lag. Want die predikant, die wordt dan gebruikt door de Heer. Maar hij zegt, toen en toen is dat woord voor mij gaan leven. Zo ben ik bij de Heer Jezus gebracht. Nou, dit moeten die vrienden nou zeggen namens de hoofdman. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar, zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Daar is ook een lezing die zegt, mijn knecht moet genezen worden. Maakt niet uit. Uit alle twee blijkt het geloof. Hij zal genezen worden. Hij moet genezen worden. Hij twijfelt er niet aan als bevelhebber. Hij weet het. Als dat bevel klinkt van mij, dan gebeurt het ook. Dat zegt hij ook, want ik ben ook een mens onder gezag gesteld. Ik moet mijn meerdere gehoorzamen. En zelf zegt hij, ben ik over soldaten gesteld. En ik zeg, tot deze ga en hij gaat. En tot een ander kom en hij komt. En tot de slaaf van mij zeg ik, doe het. En hij doet het. Vandaar, hè, vanuit dat meerdere, minder besef. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Nou staat hier het woordje knecht. Maar er staat eigenlijk in het Grieks. Mijn jongen. Mijn kind. Dat betekent, hij beschouwt die slaaf als een kind. Als een jongen. Hij hoort tot zijn huisgezin. Wat straalt daarin de liefde door die hij voor deze slaaf heeft. Heer. En ik hoop nu vurig dat terwijl we deze woorden horen en wij wellicht beseffen als wij nog zonder de Heer Jezus leven, dat wij dodelijk ziek zijn. De kwaal van de zonde heeft de eeuwige dood tot gevolg. Daar is geen redden aan. Tenzij, spreek een woord en u zult genezen zijn. Is dat evangelie? Dat hebben we allemaal nodig. Spreek een woord. Hoeveel woorden heb je vanmorgen al gehoord? Was er enige reden om Jezus te verdenken in zijn liefde? Was er enig woord vanmorgen bij waardoor de Heer Jezus verdacht wordt? Of zeg je, oh nee, zoveel woorden al gehoord. Nou, dan mag deze heidense hoofdman voor ons vanmorgen tot een voorbeeld zijn. Hij die Jezus nog nooit gezien had en alleen maar van horen zeggen had wat Jezus heeft gedaan. Wij hebben het persoonlijk mogen horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. O, waar dat woord geloofd wordt, daar worden we genezen, gered van de kwaal der zonde. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Zalig worden. Zalig worden. Petrus, op de Pinksterdag, daar is hij vol van de Heilige Geest. En dan zegt hij, daar is maar één naam onder de mens, onder de hemel gegeven, door welke we zalig moeten worden. En dat is die ene naam die vanmorgen al 100 keer heeft geklonken. Door hem moeten we zalig worden. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Een andere weg is er niet. En een andere weg komt er ook niet. En wat mooi om nou te horen in ons schriftgedeelte, dat als Jezus dit getuigenis hoort, ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dan staat er dat Jezus zich over hem verwonderde. En dan lezen we in de Bijbel maar 2 keer over de verwondering van Jezus. Dat is hier, waar hij zich verwondert over het geloof van deze hoofdman over 100. En Jezus heeft zich nog een keer verwonderd over het ongeloof. Van wie? Van zijn Joodse familie. En van al zijn dorpsgenoten in Nazareth. Die hem uit de synagoge gooien. En hem zelfs van de stijl te willen afwerpen. Verwondering van Jezus. Vanwege hun ongeloof. Het is dat, hè? Verwondering vanwege het geloof van een heidense hoofdman. En verwondering van het ongeloof van zijn Joodse broeders en zusters. Die hem zo van de steilte willen afwerpen. En ik heb u aan het begin van de preek gezegd. Dat Jezus naar Capernaum ging, daar woonde hij toen. Nadat hij zijn bergrede had uitgesproken. Nou, u weet hoe lang die bergrede is. Wat een woorden zijn er toen niet gesproken door Jezus. Tot zijn Joodse broeders en zusters. En weet je wat ik dan lees? Hier, hè. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En wat lezen we na de bergrede? Die hij gegeven heeft, zo lezen we ook aan een grote schare van mensen. Dan staat er, en zij ontzetten zich over zijn leer. Dat wil zeggen, ze waren gechoqueerd. Van al die duizenden woorden die van zijn lippen gevloeid zijn, zijn er door de Joodse hoorders niet één in geloof ontvangen. En nu er woorden van de eerste, de beste heiden, die Jezus niet eens zelf ontmoet of gehoord heeft. Die woorden die tot hem gekomen zijn, is voor hem genoeg om te zeggen, zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. een woord van Jezus in geloof ontvangen tegenover al die duizenden woorden van de zaligsprekingen en die niet geloofd werden. Moet je eens opletten wat de macht deze hoofdman toekent aan het woord van Jezus. Het woord is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Paulus in Romeinen 1. Voor een ieder die gelooft. En dit is nou wat de Heilige Geest werkt, hè? Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Die Geest die werkt dat. En die woorden worden zo in de harten ontvangen. Voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van God. En nu, ja, er was weer een grote schare op de been die Jezus volgde. Dus ze waren hier allemaal getuigen van, dat die vrienden daar kwamen. Ze waren allemaal meegegaan op weg naar die hoofdman. Jongen, jongen, wat zat er? Die hoofdman was natuurlijk ook bekend. Net zo goed als Jezus heel erg bekend was. Dus ja, wat gaan we meemaken, jongens? Ze allemaal mee. Sensatie genoeg. Zij volgt mij om de tekenen, zegt Jezus ook. Maar dan kijkt Jezus zo eens naar heel die schaar. Als hij dit gehoord heeft, spreekt slechts een woord en mijn kracht zal genezen zijn. En dan zegt hij, ik zeg u, ik heb zo'n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. Tegenovergestelde, wat een ongeloof en vijandschap heeft Jezus niet ontvangen van hen. In Lucas 4 lezen we hoe in zijn stad waar hij opgevoed werd, ze hem uit de synagoge sleuren. En hem van de stijl af willen werpen. In Lucas 5 beschuldigen de schriftgeleerden fariseeën hem van godslastering. In Lucas 6 bespioneren de schriftgeleerden en fariseeën hem om hem ergens van te kunnen beschuldigen. En dan staat er en ze raakten buiten zinnen van woede en bespraken met elkaar wat ze Jezus zullen doen. Dat is hun reactie. Lucas 4, Lucas 5, Lucas 6. U kan het allemaal thuis aanlezen. En vandaar deze ontdekkende woorden van Jezus. Ik heb zelfs zo'n geloof in Israël niet, groot geloof in Israël niet gevonden. En dat bedoelt u natuurlijk in Israël. Als de plaats waar hij zo'n geloof zou mogen verwachten. De Heer mag toch geloof verwachten in de gemeente van Tolen. Waar al eeuwenlang het bloed der verzoening drupt op de gemeente. Als dat dan nog zijn genadige uitwerking niet heeft gehad in ons leven. Moet zo'n woord dan niet door onze ziel snijden. Ik heb zelfs in Israël zulk een geloof, groot geloof niet gevonden. Ja, dat doet pijn, hè. Maar dat is nou juist de bedoeling. Dat is nou juist de bedoeling. Dat is nou ontdekking. Dat je niet denkt van, nou ja, laat maar zitten hoor. Het zal wel zo zijn. Nee, Heer, is dat werkelijk zo? Ja, dat is zo. Je kunt toch niet in ongeloof blijven volharden. Wie kiest over dwaasden voor het leven, de dood? O, laten we ons dan buigen voor dit woord. Calvijn zegt bij deze tekstwoorden Christus schat om twee redenen het geloof van deze heidense hoofdman hoger in dan het geloof van alle Joden. In de eerste plaats omdat hij namelijk, ofschoon hij weinig met de leer van de waarheid bekend was, al zo grote vruchten voortbracht. En in de tweede plaats, terwijl de Joden meer dan recht was om uiterlijke tekenen vroegen, eist deze heiden geen enkel zichtbaar teken, maar zegt slechts met een woord tevreden te zijn. De hoofdman verlangt geen lichamelijke komst van Jezus. Hij verlangt geen aanraking. Maar hij gelooft dat er in het woord zoveel kracht ligt, dat hij daarvan de herstelling van zijn dienstknecht verwacht. Matthäus zegt ons met welke woorden Jezus dit geloof beantwoordt. Dat staat hier dus niet, maar wel bij Matthäus. Ga heen, u geschieden aan dat gij geloofd hebt. En met deze woorden gaan de vrienden, de boodschappers, naar huis. En wat denk je? Ze vinden de dienstkracht gezond.
spreek slechts een woord. Jezus spreekt een paar woorden. Ga heen, geschieden naar dat gij geloofd hebt. Nou, kennelijk heeft deze man dit geloofd. Spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En hij lag op sterven. O heerlijk evangelie. Het wonder is geschied. Zeg het met een woord en mijn knecht moet genezen. En hij is genezen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewist. Faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen. Zingen wij Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, wat was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7. Danken en bidden. Heer, u bent getrouw, de bron van alle goed. We hoorden het zojuist zingen. En geef dat ons hart er is in meegenomen, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Vertrouw op mij, ik zal het maken. En wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Hoe heerlijk is dat vanmorgen in deze geschiedenis openbaar gekomen. Hoe nu een heiden zo groot en goed van u, o Heer Jezus Christus, mag denken. En hij is niet beschaamd uitgekomen. O nee. Er gebeurde van wat hij geloofd had. Nadat gij geloofd hebt. En zijn doodzieke kind. Want dat was het kennelijk voor hem geworden. Zijn doodzieke jongen. Zijn doodzieke slaaf. Werd genezen. Zo daalt uw kracht op zwakheid neer. Heren, geef dat deze woorden ook ons hebben geraakt tot in het diepst van ons mens zijn. Voor het eerst en ook weer opnieuw. Wat waren ze vol van uw grenzeloze genade. En heren, dan mogen we moed putten uit het behoud van deze slaaf. U zult hem niet alleen uit het lichaam genezen hebben. Wat zal zijn meester goed van de Heer Jezus gesproken hebben tegenover zijn knecht. Wat zal er veel van uitgegaan zijn. En wat een wonder moet dit voor deze slaaf geweest zijn. De dood in de ogen gekeken. En op het machtwoord van Jezus genezen. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Heren, mogen wij ons dan ook verlaten op u. Juist ook in deze omstandigheden van de coronacrisis. Vrees wereldwijd voor een kwaal die al meer dan 1 miljoen mensen deed sterven. En wellicht zijn er ook al uit onze omgeving, familie, vriendenkring overleden. Is er veel verdriet? Is er veel rouw? Is er veel gemis? En al zal het niet door corona zijn, de dood wendt ieder uur en dat worden we ook gewaar in onze nabijheid. Zeker ook als we ouder worden, als we zien hoe meer en meer van onze vrienden, bekende familieleden heen gaan. En dat we dan juist nu zelfs niet in de gelegenheid gesteld worden om onze geliefden te begraven. Op de manier zoals we altijd gewend waren om erbij te zijn. Om met elkaar het verdriet te beleven en te verwerken. Heren, we mogen elkaar dan ook in die zin aan u bevelen. O, wil ons vertroosten door de kracht van uw woorden en de bediening van uw Heilige Geest. En ook al moeten we dan veel missen, heren, ook als gemeente. We hebben gelukkig uw woord nog. We hebben uw dienaren nog die uw woord mogen verkondigen. En gelukkig zijn er nog vele hoorders thuis en in uw huis om die woorden te horen. En laat het voor ons maar een spijs voor ons hart zijn. O, dat hunkeren naar dat voedsel uit de hemel. Laat er ons maar geen genoeg van krijgen, heren. En mogen uw dienaren ons te eten geven. Dat we met het hemelse brood verzadigd zullen worden. En onze dorst gelest met het water des levens om niets. We bidden u voor de nood in de wereld. Wilt u de pandemie doen ophouden, heren? Nog keren. Geef dat we in ieder geval de les eruit mogen trekken. Hoe zwak van moed wij zijn en klein van kracht. De mens is altijd maar geneigd om te denken als God te zijn. Of misschien nog wel meer dan God.
En nou komen we erachter dat we de strijd tegen een onzichtbaar virus tot nu toe niet kunnen keren. Oh, we hebben er u in nodig, Heren. En laat dat dan ook ons gebed zijn. Ook ons gebed voor de overheid. Dat als we het over samen hebben, we het over u hebben. En onze relatie tot u. Heren, help ons. Wil nog uitkomst bieden. Denk aan ons toch in genade. Om uw goedheid de eer te geven. Die goedheid die hemelhoog is. Die goedheid die zelfs zo ver reikte dat u het liefste dat u had en heeft. Prijs gaf aan de dood om doodschuldige zondaren zoals wij zijn te redden van de dood en ons het eeuwige leven te schenken. Zodat het ons mag gelden uit genade zijt gezalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Wij bidden u voor de plaatsen in deze wereld waar in bijzonder geleden wordt aan hongersnood. Waar vluchtelingen bij tienduizenden in kampen verblijven onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Waar mensen door oorlogsgeweld geteisterd worden, we denken bijzonder aan het volk van Ethiopië. Waar al zoveel honger heerst en nu nog deze ellende van wereldoorlog eroverheen. Het houdt maar niet op. Wil u nog uitkomst bieden, Heere, te midden van al die nood? We mogen uw gemeente aan u bevelen, onze broeder, die gij hier gesteld hebt, bedien hem uit uw volheid. Ontferm u ook over zijn gezin, vrouw en kinderen. Denk aan de broeders van de kerkenraad, allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Vervul ze met uw Heilige Geest. We bidden u voor de ambtsdragersverkiezing. Ook dat is een zaak van u, Heren. En geef dat we er ook zo mee om mogen gaan. Onder biddend optie. In afhankelijkheid van u. Omdat die mannen broeders gekozen worden. Die door u zelf verkozen zijn. We bidden het u als... om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 45 het eerste vers. Psalm 45 vers 1. Het hart dat vervuld is van de koning en die dan een lied van hem wil zingen. Psalm 45 vers 1. Thank you.
Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.